Dat is de eer voor de laatste die binnenkomt. Oké, goedenavond. Ik was wat laat. Het kwam omdat mijn horloge achter bleek te lopen. Dus even ter verklaring. Ja, het gebeurt wel eens. Oud ding. Ik heb wat gemist, geloof ik. Het was een brand. Altijd spannend, maar allemaal gemist. Wij zijn tezamen weer voor de bespreking van het nieuwe uitwerking van met name het financiële deel van het plan, het nulscenario, inhoudelijk maar ook financieel. We beginnen straks even met de presentatie van BBN, het stelverslag vast. En daarna zijn de vragen, daar kunt u zich op voorsorteren, die we dan moeten beantwoorden met elkaar. Of het onderzoek naar het nulscenario goed is uitgevoerd, zeg maar, zoals het nu is uitgewerkt na onze opdracht. Of het duidelijk is dat waarom, op welke gronden het college nu nog steeds de voorkeur heeft voor scenario 4. En wat we de verschillende fracties als voorlopige voorkeur hebben qua scenario. Dat zijn even de vragen. Dus na de presentatie doen we even, en de toelichting doen we even een ronde. Dus om te beginnen het verslag van 14 september. Zijn daar nog op- en aanmerkingen over? Ja.
Ik mis dat ik de wet heb gebracht dat er ook een mogelijkheid zou zijn om over de Martin Luther Kingweg, hè, dat zijn ook kantoorpanden met ruim een meter aantal vierkante meters, die al verbouwd zijn. En of we daar ook mogelijk naar zouden kunnen kijken. En daarvan heeft Braafkamp gezegd van nee, dat vind ik te ver weg, ik wil niet richting Alkmaar. Maar ik vind het wel essentieel, want anders zou zo'n optie mogelijk open kunnen blijven. En maar als je erin vermeldt dat dat geen optie is, dan is dat maar helder ook.
Lijkt me duidelijk punt dat, om dat even mee te nemen, is correct. verder nog punten, verslag, nee. Oké, dan zou ik graag om te beginnen het woord geven aan de heren van BBN. Ja. The floor is yours.
Dankjewel. Ben ik zo verstaanbaar? Ja? Ook voor de mensen thuis? Ik krijg dan geen reactie op natuurlijk, maar... ik zou bijna zeggen, daar zijn we weer. We hebben inderdaad de afgelopen weken... gewerkt aan het onderzoek naar het nulscenario voor het nieuwe gemeentehuis. En daarvan presenteren we vanavond de resultaten. En we zullen zoveel mogelijk de herkenbare lijn laten zien, die we in de vorige presentaties ook al hebben laten zien. We gaan nog even heel kort terug naar de scenario's. Een hele korte omschrijving, maar die zijn inmiddels genoegzaam bekend. Vervolgens willen we wat dieper ingaan op de uitgangspunten die we hebben aangehouden voor het nulscenario. Om even weer heel duidelijk te maken, zowel in algemene zin, maar ook in technische zin, waar we vanuit zijn gegaan. Nou ja, bij alle dingen die jullie als gemeente zouden moeten doen om het nulscenario voor te bereiden en ten uitvoer te brengen. Vervolgens gaat collega Freek even door met het financiële verhaal. Dan komen de grafieken weer in beeld. En ook weer de kwalitatieve vergelijking met de matrix en de matrices, moet ik zeggen. Om ook daar even weer het nulscenario af te kunnen zetten tegen de andere vier scenario's. En uiteindelijk komen we ook nog met een conclusie. Dus daar wilden we mee besluiten. Nou, heel kort dus, zei ik al, scenario 1, hergebruik gefaseerd. 2, hergebruik in één keer. 3, volledige nieuwbouw gefaseerd. En scenario 4, volledige nieuwbouw in één keer. Dat zijn, heel kort samengevat, de vier scenario's waar we het steeds over gehad hebben. De plaatjes hebben we nu even achterwege gelaten, maar iedereen kent de plekken waar we al dan niet gaan bouwen, CQ renoveren. En nu dus scenario 0. Wat we hebben omschreven als voortzetting huidige situatie. de uitgangspunten, zoals ik al zei. Voor de JL4 gaan we voor het nulscenario uit van een hele grondige renovatie van het bestaande gemeentehuis. En dat doen we dan ook voor de komende 40 jaar. Hè. Dus je moet het echt zodanig beetpakken, aanpakken, dat je er feitelijk weer 40 jaar mee vooruit zou kunnen. Vervolgens moet je in JL4 ook uitgaan van ongeveer 200 vierkante meter uitbreiding. En dan praten we voornamelijk over uitbreiding op de begaande grondvloer voor de publieksfuncties, hè, de balies. En de herinrichting feitelijk van dat deel, om ook tegemoet te kunnen komen aan de dienstverlening die heden ten dagen passend is voor een gemeente. En uiteindelijk gaan we ook uit voor een uitbreiding van de beek. En dat zou je, ik weet niet of je dat helemaal fictief moet noemen, maar het is in ieder geval een uitbreiding van het programma in de vorm van fractiekamers en een wat grotere raadzaal. En dat hebben we gedaan omdat op die manier gewoon dit scenario vergelijkbaar wordt met die andere vier scenario's. Anders zou je eigenlijk al in de vierkante meters appels met peren vergelijken als je dit niet mee zou nemen. Dus dat is op zich een belangrijk aspect. Je breidt het programma in het nulscenario, dus het huidige gebouwenbestand, breid je feitelijk uit met 1200 vierkante meter nieuwbouw. Ja, dus dat zit in het nulscenario, is dat meegenomen. Verder zijn we uitgegaan van een nieuwe brandweerkazerne op Elkshoven. Wat dus volledige nieuwe investeringen betekent van dat gebouw. Wat ook betekent dat je minder grond overhoudt om te kunnen verkopen. En dus ook minder opbrengst genereert op dat terrein. Omdat je er helemaal niks doet aan de hele grond verkoopt, zeg maar. En dat zei ik al, een nieuwe brandweerkazerne, die wordt daar dus gebouwd. Dan de bouwtechnische uitgangspunten voor JL4, even heel specifiek. We zijn uitgegaan van een kaalslag, zou je kunnen zeggen, van de inrichting. Dat geldt voor de binnenwanden, de vloerbedekking. Je moet eigenlijk alles strippen om daar gewoon goed en nieuw, modern gebouw van te kunnen maken. Om het weer te laten voldoen aan de huidige eisen. Deels vervangen installaties. Kijk, het is een gebouw van een dusdanige ouderdom dat je de installaties eigenlijk, die er al in zitten überhaupt, hè, want zo heel veel zit er niet in, dat je die als afgeschreven moet en kunt beschouwen, technisch en ook financieel. En om voldoende ventilatie en koeling en ook gewoon goede verwarming, goed comfort te krijgen, gezond klimaat, dat je daar nieuwe installaties, gebouwinstallaties in moet gaan voorzien. Dat geldt ook voor de ICT-infrastructuur. Dat was al beoogd om het daar in ieder geval te gaan doen, om daar investeringen voor te doen in de JL4, in het JL4 gebouw. Maar ook dat is dus in onze kostenraming meegenomen. Een detail, hergebruik van radiatoren en leidingwerk. Hè, dus alles wordt niet rigoureus van de muur afgerukt en alles maar nieuw. Zo zijn we niet, zo hebben we er niet naar gekeken. Maar wel praktisch, van joh, wat kun je nou wel en niet hergebruiken. De gevel is eigenlijk een heel belangrijk aspect. Als je het echt helemaal vergelijkbaar zou willen maken met die vier scenario's, zeiden we in het begin van eigenlijk moet je dan die hele gevel slopen van JL4. Hè, om een goede en vergelijkbare isolatiewaarde te krijgen van het gebouw. Om te voldoen aan een vergelijkbare energiehuishouding. Zou je die hele gevel eigenlijk al vanaf moeten slopen. We hebben gezegd van ja, dat is eigenlijk niet realistisch en niet reëel. Maar wat daarentegen wel reëel is, dat je het glas wat er nu in zit, dat is inmiddels ook een jaar of kleine 20 jaar oud, dat daarvan de isolatiewaarde dusdanig verbeterd is, of te verbeteren is, hè, omdat de glassoorten en isolatiewaarden van glas dusdanig verbeterd zijn of is in de afgelopen tijd. Dat dus een hele belangrijke bijdrage levert aan de energiezuinigheid van het gebouw. En dat geldt ook voor de kozijnen. Dus daarvan hebben we gezegd, eigenlijk moet je in de renovatie dat aspect meenemen in het nulscenario en ook in de kostenramingen als zodanig. Nou, verder, ja, de dakbedekking vervangen, ook dat is iets wat, wat na zo'n lange tijd, of na zo'n periode, vervangen zou moeten worden. Wat ik vergeten ben te vertellen is dat wij als BBN zijnde echt een technische opname hebben gedaan van het gebouw. Dus we hebben echt rondgelopen om te kijken, ja, hoe staat het erbij, wat moet er gebeuren. En nou ja, dan hoor je ook de klachten, heb ik van mijn technische collega's begrepen, die, ja, die op de werkvloer toch wel, wel pregnant zijn. Maar dat tezijde. Dus dat zijn eventjes in kort bestek de bouwtechnische uitgangspunten voor onze kostenramingen die we hebben gepleegd voor dit gebouw. Zijn daar op voorhand al vragen over of zullen we die bewaren voor het eind?
Laat die even bewaren.
Ja?
Oké. Okay.
Ja. Nou, verder, de warmte-koude opslag is, is een duurzaamheidsding, hè, zou ik bijna zeggen. Dat is iets wat je, nou ja, in een echte renovatie en zeker in een nieuwbouwsituatie heel goed kan toepassen. En voor de JL4-situatie zijn we daar niet van uitgegaan, omdat het praktisch, nou ja, vrijwel niet inpasbaar is. En dus in die zin ook je duurzaamheidsambitie voor het gebouw, ja, niet al te hoog kan zijn, omdat je gewoon beperkt bent in de mogelijkheden die je daar hebt als het gaat om duurzaamheid. Dus dan, daarom hebben we ook om die reden hebben we dat daar achterwege gelaten. En wat je dus ook krijgt is dat het binnenklimaat van JL4... niet volledig gelijkwaardig is aan het nieuwbouwniveau. En dat heeft ook weer te maken met de wat beperkte verdiepingshoogte. Dus denken van de vloer tot en met het bouwkundig plafond. Dus de ruimte die je nog hebt tussen het systeemplafond, zoals we dat hier ook zien, en het echte, de volgende vloer eigenlijk, verdiepingsvloer daarboven, dat die vrij beperkt is. En dat betekent vervolgens dat je kanalen en dergelijke voor moderne gebouwinstallaties daar eigenlijk niet kwijt kan. Ja, dat kan wel, maar dan krijg je een plafond op deze hoogte en dan voldoe je feitelijk niet meer aan de ARBO, dus dan ga je daar alweer de mis mee in. Wat vervolgens weer tot gevolg heeft dat je ja, de klimatisering die je zou willen eigenlijk niet toepasbaar is. Wil je dat wel bereiken, dan moet je naar een heel ander klimaatsysteem toe, zogenaamde klimaatplafonds, die minder ruimte vergt dan bij een wat meer conventionele installatie, maar die dus aanzienlijk veel duurder is dan een traditionele klimaatinstallatie. En dus hebben we ook gesteld van, ja, als je realistisch bekijkt, moet je dus uitgaan van ja, een systeem waarbij je eigenlijk nooit het niveau zal halen van de nieuwbouwsituatie. Of je moet daar nou om en nabij 1,3 of 1,5 miljoen extra in investeren om toch het niveau te bereiken door middel van die klimaatplafonds. Ja, dat is een beetje een technisch verhaal, maar het geeft wel aan dat eigenlijk de beperking ook weer die je dan toch ook op dat vlak hebt in het JL4 gebouw. Ja, dus dat was even mijn aandeel. Ik kom Freek even met de financiële vergelijking. En ga je gang.
Ja, dankjewel. Ben ik zo te verstaan? Ik hoor mezelf in ieder geval, dus dat moet goed gaan. De financiële resultaten. Het nulscenario is net als de vorige keer doorgerekend op basis van de netto contante waarde. Ik zal de theoretische achtergrond dit keer achterwege laten. Maar het is een gangbare methode om vastgoed te berekenen. Waar het in dit geval in ieder geval op neerkomt, is dat zowel de kapitaallasten, dus de investeringskosten voor de gebouwen meegenomen zijn, als ook de exploitatiekosten, dus je kosten voor schoonmaak, onderhoud, energie, zijn het allemaal in die bedragen meegenomen. Wat eigenlijk direct opvalt aan die bedragen is dat ze vrij dicht bij elkaar liggen. Het nulscenario is het goedkoopste en volledige nieuwbouw ongeveerd is het duurste. Maar de bandbreedte is slechts ongeveer 1,5 miljoen. Dus dat is een relatief klein verschil. De verschillen zijn groter als we kijken naar de uiteenzetting van de cashflow. Dus de bedragen die je op een bepaald moment betaalt. Dit is de cashflow van de kapitaallasten, dus van het investeringsdeel. Elk lijntje wat je op het scherm ziet vertegenwoordigt een bepaald scenario. Wat hierin direct opvalt is de grote knik die je bij twee lijnen ziet. Dat zijn de gefaseerde scenario's. Die zijn in het begin heel goedkoop. Maar daarna worden ze heel snel heel duur, omdat je op een later moment al je investeringen doet. En wat in de getallen opvalt is dat de hergebruikscenario's net iets goedkoper zijn dan de nieuwbouwscenario's in investering. En dat komt omdat je minder vierkante meters maakt daadwerkelijk. Dan de cashflow van de exploitatielasten. Je ziet weer de knik, dat zijn weer de gefaseerde scenario's. Wat hier in de getallen opvalt is dat de nieuwbouwscenario's goedkoper zijn. Dus in tegenstelling tot de vorige keer is nieuwbouw goedkoper in de exploitatie omdat je minder energiekosten hebt en dat soort zaken. En de gefaseerde scenario's zijn iets goedkoper dan de niet gefaseerde scenario's. Ik bedoel andersom. De gefaseerde scenario's zijn duurder. En dat komt omdat je in de gefaseerde scenario's in je eerste deel een stuk sale en leaseback hebt van je JL4. Dat is dat je me eerst verkoopt en daarna voor een bepaalde periode terughuurt. En dat is voor je verkoopwaarde is dat gunstiger. Maar in je exploitatie is dat minder gunstig omdat je huur gaat betalen voor een bepaalde periode. Dus daarom zit die knik er daar vrij negatief in. Dan even het totaalplaatje. Wat daarin in de getallen heel erg opvalt is dat de iets lagere exploitatiekosten van de nieuwbouw net niet opwegen tegen de grotere investeringskosten die je maakt om volledig nieuw te bouwen. Daarbij moet ik wel zeggen dat het gerekend is over een periode van 40 jaar. En dat je ziet dat ze vooral op het eind heel dicht bij elkaar in de buurt komen. Dus dat uiteindelijk, stel dat je het over een periode van 50 jaar uit zou rekenen, de nieuwbouwscenario's wel de goedkopere variant zijn. Dat is deel financiële vergelijking. Dan hebben we de kwalitatieve vergelijking. Ja, klik maar volgende. Die hebben we opgesplitst in drie delen. Het is hier wat slecht leesbaar, maar het gaat voor nu ook vooral om de kleurtjes. De tekst die erbij staat is wel terug te vinden in het rapport. Wat op het eerste puntje opvalt, het puntje duurzaamheid, is dat de nieuwbouwscenario's, scenario 3 en 4, er relatief goed uitkomen. Dat komt omdat we hier beoordelen op energiegebruik en op materiaalgebruik en uiteindelijk op hergebruik. En daar zit meteen het pijnlijke punt. Op het puntje hergebruik zijn de scenario's 3 en 4 natuurlijk minder gunstig, omdat je elk zoveel gaat slopen. Daarbij moet ik wel zeggen dat er een bepaalde nuance in zit. Het lijkt hier in dat variant 1 en 2, of scenario 1 en 2, er wat minder gunstig uitkomen dan scenario 3 en 4. Dat is ook zo. Maar dat is wel gebaseerd op het deel nieuwbouw, het deel hergebruik wat je doet. En dat is ongeveer 35-40% van het totale plaatje. Dus hoe dan ook komen scenario 3 en 4 er beter uit. Maar het is wel op een relatief klein deel gebaseerd van het totale gebouw, de totale ontwikkeling. Dan het volgende puntje, de ontwerp in inhoudelijke aspecten. Dat gaat vooral over de flexibiliteit van het gebruik of van het gebouw en de indelingsmogelijkheden, de efficiëntie van je gebouw. Daar komen wederom de nieuwbouwscenario's er weer beter uit. Dat komt omdat je daar volledige ontwerpvrijheid hebt. Dus je kan zo ontwerpen dat je in de toekomst heel flexibel met je gebouw om kan gaan. Als je proces verandert, je bedrijfsproces, kan je daar met je gebouw veel makkelijker op inspelen op het moment dat je gebouw flexibel is, dan wanneer je vastzit aan een betonskelet of binnenwanden die bepaald zijn door een oud gebouw. En dat is in Elkschoof in dit geval. Laatste puntje, de procesmatige punten. Wat hierin opvalt is dat vooral scenario 2 en 4, de niet gefaseerde scenario's, er relatief goed uitkomen. Procesmatige aspecten zijn aspecten als de veiligheid die je met je brandweer hebt, maar ook de efficiëntie van je bedrijfsvoering, dus je bedrijf als gemeente zijnde. Dat is voordeliger in een niet gefaseerd scenario, omdat je dan heel snel op dezelfde plek zit. aansluiten direct op dezelfde plek. En bovendien heb je dan niet dat je over 10 jaar de bedrijfsvorming van de brandweer af moet stemmen met je bouw. Een brandweer is, een brandweerorganisatie is afhankelijk van zijn uitdruk. En op het moment dat je daarnaast aan het bouwen bent en met aanvoer van materialen zit en dat soort zaken, zou dat problemen op kunnen leveren. Dus vandaar dat de gefaseerde scenario's er wat slechter uitkomen. Daarnaast staat natuurlijk nog scenario 0. Daar hou je heel erg vast aan je bestaande situatie. Je blijft verspreid over een langere periode. Scenario 0 is de meest rechter. Daar blijf je verspreid. Dus dat is in principe een slechte stap. En ook in de vorige twee aspecten, duurzaamheid en ontwerp, inhoudelijk. Zit je op het gebied van ontwerp vast aan wat er ligt, voor een groot deel. En je, voor je duurzaamheid geldt eigenlijk hetzelfde. Daar is het misschien nog wel schrijnender, omdat je met een oude gevel blijft zitten. Je komt in de buurt, maar het is net geen nieuwe. Dus daar komen de twee scenario's 2 en 4 het beste uit. De totale conclusie. Nou, het komt er ook neer dat qua financiën de scenario's vrij dicht bij elkaar liggen. En omdat ze zo dicht bij elkaar liggen, gaan de kwalitatieve aspecten zwaar wegen. De kwalitatieve aspecten hebben we net besproken. En de belangrijkste conclusies daaruit zijn dat de gefaseerde scenario's onverstandig zijn vanwege de procesmatige afwegingen die je daar moet maken. En van de twee niet gefaseerde scenario's, dat zijn scenario 2 en 4, scoort volledige nieuwbouw het beste. Omdat je daar alles in kunt delen zoals je wil, de nieuwste materialen kunt gebruiken. En daar staat tegenover natuurlijk nog een nul scenario, dat we onderzocht hebben. Die scoort relatief slecht vanwege je procesmatige aspecten en je, het voorzetten van je verspreide huisvesting. Dus op basis van de studie die we tot nu toe uit hebben gevoerd, kunnen wij concluderen dat scenario 4 daar het beste uitkomt. En daarmee wilde ik eindigen. Dus nu het moment voor vragen. Als de voorzitter geen...
Oké, dank u wel voor de, wat mij betreft, heel duidelijke presentatie. Misschien dat de portefeuillehouder eerst nog even wat wil toelichten, bijvoegen, aanvoegen. Nee? Oké. Ik stel voor dat we eerst een rondje doen met gewoon de vragen over de presentatie en dingen die daar direct mee te maken hebben. En daarna beantwoorden van de vragen. Daarna een rondje over de andere vragen die we net gesteld hebben van, is duidelijk waarom college voor 4 gekozen heeft en wat is de voorlopige mening van de verschillende fracties. Dan scheiden we dat even, de verduidelijking en de conclusies trekken. Dus misschien mag ik beginnen met mevrouw Kind. Oh, dat is een hele korte. Meneer Ooyevaart, CDA.
Nou, ik heb eerst een zijdelings opmerking. Als je de stukken doorleest, dan heb je het gevoel dat je als huisvader naar een Rolls Royce zit te kijken. Het is natuurlijk een prachtig verhaal. Maar we weten helemaal niet hoe de financiële onderbouwing is van zeg maar de lasten die wij straks krijgen. In de zin van dat je weet of je het kan dragen als gemeente. Wat mij wel opvalt is dat bij het ene scenario, dat is 0, daar wordt rustig aangegeven dat er sprake is van een 40-jarige zeg maar, periode. Als we het nu naar Elks over kijken, die in de 50e jaren is gemaakt, is dat veel langer, maar het is gewoon nou een troep geworden. En met andere woorden, waarom schrijven we bij het ene scenario wel keurig netjes de 40 jaren erbij en niet bij de andere scenario's? Kunnen wij ervan uitgaan dat als je bijvoorbeeld voor het mooie scenario 4 kiest, dat je dan pak een beetje 60, 70 jaar daarvan kunt genieten? Of moeten er onderweg alle ingrepen plaatsvinden die dan weer de zaak upgraden? Dat is eigenlijk het verhaal. Nou.
Oké, okay, dank u wel. De heer Bijl van Gemeentebelangen, denk ik.
Doen we eerst technische ronde of dan? Of moet ik meteen een uitspraak doen ook wat we vinden? Of
van... Eerst even de technische dingen, dan beantwoording, want dan hebben we de, ja, dan weer de basis gelegd om conclusies te trekken.
Nou, het ging vooral eigenlijk over die renovatie van Jan Lichtaarstraat. Dat is uitgebreid net gesteld van wat er gaat gebeuren bij de scenario 0. Maar voor scenario 1 wordt bijvoorbeeld ook in scenario 3 wordt ook het gebouw gerenoveerd. En dat kost een derde van wat er voor scenario 0 is. En daar zou ik graag een antwoord op willen zien wat het verschil ertussen zit. Ja, en ten aanzien van het 40 jaar gebruik van Jan Lichtaarstraat, ja, daar kan je natuurlijk het verschillend over denken. En wij denken daar toch iets anders over dan dat je dat helemaal gaat afpellen en dat voor 40 jaar gebruik klaarmaken. Ten slotte, want de heer Ooyevaar die zei ook al even van Elkshoven. Maar Elkshoven is maar 20 jaar in gebruik geweest als gemeentehuis. Dus de levensduur van een gemeentehuis is misschien niet eens zo lang.
Oké, dan komen we. Meneer Seijder, D66.
Ja, mij viel op dat, en ik geloof niet dat het te maken heeft met de sale en leaseback constructie, anders hoor ik dat graag, maar dat het tijdelijke huisvesting van JL4, hè, dus als je dat aan het verbouwen bent, dat het bijna 2 miljoen moet kosten. Dat vond ik wel erg veel.
Oké, VVD, de heer Meendorp.
Ja, ik vroeg me af in die technische omschrijving, ik ben geen technicus, dus waarom die warmte-koude opslag na renovatie niet kan. En moet ik voor de andere gedeelte ook nog een vraag stellen? Of doen we dat in de tweede ronde? De financiële vraag eigenlijk.
Vraag stellen kan u.
Oké. Ja, tussen de oprichting en 40 jaar later zou het zomaar kunnen dat je door herindeling het gebouw weer moet worden verkocht. En als je dan kijkt naar het nul scenario, de locatie van de JL4. Ja, in mijn optiek, ja, ik ben ook geen oorlogend goedhandelaar, maar is dat een hele mooie locatie, dicht in een gebied waar veel van dat soort kantoren, huizen en zo. En stel dat je dat dan nog hebt en je hebt dat gebruikt en je hebt het vernield en je moet het dan verkopen, ten opzichte van de nieuwbouw in Bergen. Dat vroeg ik me eigenlijk af, hoe verhoudt zich dat in de tijd, of kunt u daar geen antwoord op geven? Dat waren de vragen.
Oké. Okay.
Goed,
dat is
duidelijk.
Oké, dank u wel. De antwoorden? Ja. Of wilt u even een kort succes?
Ik ga mijn best doen. Ik misschien even beginnen met die 20 jaar verkoop en de potentie van de plek van JL4. We hebben eigenlijk gesteld in die scenario's waarbij je JL4 op dit moment op zou geven. Dus eigenlijk in de scenario's dat je dus naar Elkshoven gaat uiteindelijk. Is de sale and leaseback constructie, waarbij je dus een belegger, annex ontwikkelaar aantrekt om dat gebouw te kopen en dan door de gemeente terug te laten huren. Op zich een hele gunstige. Je trekt het moment naar voren dat je het pand al hebt verkocht. De opbrengsten daar ook van geniet. En daar zit een mogelijkheid in, omdat je met een zekere huurder ook mogelijke marktpartijen aan kunt trekken die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, zelfs in deze markt mogelijk, om in dat gebouw dat gebouw over te willen nemen, om het zo maar te zeggen. Dus en de potentie over een langere periode, over 10, 15 of 20 jaar, is natuurlijk moeilijk in te schatten. De ontwikkelingen die daar nog aan de hand zijn of gaan zijn, ja, daar kunnen we nu nog niet veel over zeggen. En dat geldt eigenlijk ook voor de waarde van het vastgoed op dat moment. Dus op zich is het best wel een aardige optie om dat sale and leaseback grondig te onderzoeken, om te kijken wat dat juist aan de voorkant, dus op de relatief korte termijn, kan opleveren voor de gemeente Bergen, om daar een goede deal voor te sluiten en dat gewoon als opbrengst potentieel in het project in te brengen. Dus ik weet niet of ik daarmee die vraag voldoende heb beantwoord.
Nou, niet helemaal, want die sale and leaseback constructie, dat bedoelde ik eigenlijk niet, maar ik specifiek de locatie van de JL4, hoe die zou uitpakken, maar ik snap dat u daar nog niet 1, 2, 3 een antwoord op kan geven. Voor mijn gevoel was het zo dat je die dat gebouw makkelijker kwijt zou kunnen als dat, het, als dat je dus gewoon helemaal dat gebouw stripte en weer opnieuw zou gaan gebruiken en later zou verkopen. Zo bedoelde ik het eigenlijk. Dat was mijn gevoel een beetje. En op het moment dat je daar in Bergen een groot gebouw hebt staan en je zou een herindeling krijgen van gemeentes en het moet verkocht worden, ja, dan zit ik me al af te vragen of dat dan wel zo gunstig is.
Het is een beetje glazen bol werken, denk ik. Het is heel moeilijk, hè, welke ontwikkelingen, hoe de markt zich gaat bewegen en hoe dat gaat uitwerken. Dus het is moeilijk om daar een sluitend antwoord op te geven, dat klopt. Ja.
Ja, dat snap ik wel hoor, maar optisch gezien, nou, hoe noem je dat, optisch als ontwikkelaar gezien zou je daar misschien toch wel een uitspraak over kunnen doen, denk ik. Ja. Maar je weet niet hoe het Bergen zich ontwikkelt in 40 jaar of 20 jaar, dat weet je ook niet. Ja, het groeit allemaal uit en er komen allemaal kantoren en weet ik het allemaal.
Oké. Okay. Ik heb nog een vraag over de WKO, hè, de warmtekracht, de warmte-koude opslag in de bodem. Sorry? Ja, maar dan ga ik toch even over die WKO-installatie, waarom dat niet mogelijk zou zijn in JL4. Het heeft met name te maken uiteindelijk met het feit dat je een WKO dan ga je dus bronnen slaan in de grond. Op zich zou dat nog wel kunnen, maar dat moet je ook combineren met zaken als vloerverwarming en soms zelfs betonkernactivering. Waarbij je dus het gebouw, het casco, het beton gebruikt voor je verwarming en voor de koeling van je gebouw. En als je te maken hebt met een bestaand casco, met een bestaand betonskelet, is dat dus... Nou ja, op zijn minst heel lastig om dat toe te passen. Het wordt in ieder geval heel duur om dat, bij wijze van spreken, al je vloerverwarming in te frezen en toepasselijk te maken voor een WKO-installatie. Dus in die zin en om die reden hebben we dat voor dit scenario ook achterwege gelaten. Ja, dus dat is een technisch antwoord op een technische vraag, min of meer. Dus, een tijdelijke huisvesting. 2 miljoen erg duur. Nou ja, goed, we hebben daar gewoon aan gerekend. En het is een ervaringsgetal, maar we hebben ook gewoon offertes aangevraagd bij Jan Snel. Nou, wie kent ze niet, hè, zou ik bijna zeggen. Leverancier van tijdelijke huisvesting die voor een periode van 2 jaar dat zou kunnen leveren. En deze kosten die zijn daar wel aan verbonden. Ook daarvoor zijn weer verschillende mogelijkheden mogelijk. Je kunt het als gemeente kopen en terugkoopconstructie afspreken met je leverancier. Zodat je een gegarandeerd bedrag terugkrijgt als je het na 3 jaar weer teruggeeft. Dat heb ik vaker gezien. Als het echt om goede hoeveelheden gaat, zo van 2000 vierkante meter en hoger. Je kunt het ook huren, maar uiteindelijk heb je... het kapitaliseren bedrag van 2 miljoen, dat moet je zeker aanhouden voor tijdelijke huisvesting. Dus dat is daadwerkelijk gebaseerd op een prijsopgave, maar ook gebaseerd op onze ervaringscijfers uit het verleden. Dan nog het investeringsverschil van scenario 1 en 3 met scenario 0. Dat het... renovatiebedrag bij die scenario's 1 en 3 een stuk lager is dan bij scenario 0. Kijk, we gaan er bij scenario 0 wel van uit dat je streeft naar een heel behoorlijke ambitie. Of je hebt daar een behoorlijke ambitie als het gaat om klimaat en kwaliteit van je huisvesting. En om gewoon een gezonde werkomgeving te creëren voor je mensen. En dus ga je daar ook gewoon meer doen, wat aanvanant meer kost. Ik heb die ramen en die gevels, kozijnen en het glas expliciet genoemd. Dat is een dure ingreep, maar ook dat doet ook daadwerkelijk wat voor je thermische schil, voor je isolatiewaarde van het gebouw. om ook in die 40 jaar, hè, dat je er dan in dat scenario zit, daar ook van te kunnen profiteren. In je energiegebruik, maar ook in de kwaliteit van je werkomgeving. Dus de ingrepen die zijn daar gewoon fors hoger dan bij de andere scenario's.
Mag ik even reageren? Ik vroeg eigenlijk wat het verschil was. En ik kan me niet indenken dat het ene 3 keer zo duur is als het andere. En ik wil ook opmerken dat de uitgangspunt voor de nulfase was om het gebouw arbotechnisch in orde te maken. Dat hadden we verwacht. En nu krijgen we toch een iets ander verhaal als alleen arbotechnisch. Het wordt een heel goed gebouw, daar twijfel ik niet aan. Maar het is meer dan we gevraagd hebben. En daardoor is eigenlijk de nul variant is dus niet meer de vergelijkingsvariant of de startfase zoals we ons dat eigenlijk ingedacht hadden. En dat vind ik een beetje jammer.
Ik had geen vraag, meneer Bijls. Neemt u me niet kwalijk, voorzitter. Mag ik even interrumperen?
Ja, u mag even.
Ja, ik denk toch dat als we een gebouw gaan renoveren waar de mensen die werken voor de gemeente moeten werken en de groot deel van de dag, dat het zo goed mogelijk gerenoveerd moet worden. En ik heb juist dat in het nulscenario gezien, dat het dus zo geschikt wordt gemaakt dat we het 40 jaar hebben. En dan kan je het ook op die manier afschrijven. Dat was mijn insteek. En ik heb helemaal niet gehoord de vorige keer dat we voor een mindere gebouw gingen waar de mensen zouden moeten werken. Dat borrelt helemaal bij me op.
Mag ik even de discussie aan? Mevrouw King concludeert eigenlijk dat dus in fase 1 en 3, waar 10 jaar lang toch nog gewerkt gaat worden, dat daar eigenlijk een werksituatie is die niet adequaat is. Want dat is eigenlijk het gegeven.
Ja? Niet optimaal in ieder geval.
Ja, niet optimaal, maar arbotechnisch toch wel verantwoord. Het kan toch niet zijn dat we daar 2 miljoen investeren en dat het arbotechnisch niet verantwoord is? Mag ik daar een antwoord van de adviseurs op?
Nou ja, je doet daar dan het hoog nodig, zeg ik dan, hè, voor die 10 jaar, om het inderdaad arbotechnisch wel verantwoord te maken. Ja? Maar die zeg ik dan toch. Je doet wel een slag extra om het voor 40 jaar beter te maken.
Ja. Mevrouw Paping.
Voorzitter, ik heb begrepen dat in scenario 0 de klimaatbeheersing nog niet voldoende zal zijn. Dat daar nog extra voor moet worden geïnvesteerd. En dat vind ik wel heel erg belangrijk, want ik begrijp, wij zitten hier een uurtje per week en we zeuren hier al over de klimaatbeheersing. Ik kan me niet voorstellen dat we dat nog jaren willen laten voortduren voor het personeel. Mijn fractie heeft al bij de eerste vergadering gepleit voor nieuwbouw. Dus het nulscenario is voor ons nou niet aan de orde. Wij vinden het gemeentehuis moet een visitekaartje worden voor de gemeente. En ik denk dat je dat gewoon goed en degelijk moet aanpakken.
Het is niet zo dat het klimaat met wat wij hier als uitgangspunt aanhouden er niet goed zou zijn. Alleen in een nieuwbouwsituatie waar je gewoon dingen naar je hand kunt zetten en de juiste dimensies voor die, met name die vrije hoogte die je gewoon echt nodig hebt voor, laat ik maar zeggen, conventionele goede gebouwinstallaties. Die heb je daar gewoon niet. En dus moet je wat gekunstelder met je klimaatinstallatie, met je roosters, hè, zoals je hier ook in het plafond ziet, moet je daarmee omgaan. En nou, als iets gekunstelder wordt, hè, zonder daar al heel technisch op in te willen gaan, wordt het altijd van een wat lagere kwaliteit dan dat je dus alles als een maatpak kunt bouwen. En vandaar dat we ook zeggen, wil je dus wel hetzelfde niveau bereiken, nogmaals, als die andere scenario's, moet je dus naar het klimaatplafond. En dat kost dus, of dat is dan die extra investering die je daarvoor zou moeten plegen. Zo, die opbouw of die getraptheid zit erin eigenlijk.
Meneer Meedorp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er schoot me nog een andere vraag door het hoofd heen. de nieuwbouw of in de bouw in het algemeen is, neem ik ook voor Elkshoven en voor JL4 is denk ik aangepast, is geënt op het aantal mensen wat daar werkt op dit moment. En we zijn nu een beetje een plaatje aan het maken voor de toekomst. En je hoort daar steeds meer verhalen over het nieuwe werken en zo. En de functie die het internet gaat verrichten in de toekomst. Zou dat niet wat dempend werken op die eisen die je er op een gegeven moment aan moet stellen? Of zie ik dat verkeerd? Want dan praat je over lagere aantallen mensen die tegelijk in het gebouw aanwezig zijn.
Ik weet niet of die veronderstelling direct opgaat. Je zou kunnen... Zou ik een redenering voor kunnen bedenken dat je een hogere dichtheid in je gebouw gaat creëren. He, omdat je meer mensen van minder werkplekken gebruik laat maken. Uiteindelijk kun je daar wel vierkante meters mee besparen. En dat is misschien ook wel een streven voor de fase hierna. He, als je het nieuwe werken wil gaan doorvoeren binnen deze gemeente, lijkt me dat een heel loffelijk streven sowieso. Ik bedoel, is geen gemeente die er niet mee bezig is, zou ik bijna zeggen, die althans nieuwbouwplannen heeft of renovatieplannen. Dus daar moet je zeker aan gaan werken en ook op die manier het uiteindelijke en finale programma van eisen, hè, en dan te beginnen met het ruimtebeslag wat je nodig hebt, op die manier te gaan definiëren. Ja, maar we zijn nu bezig met het scenarioonderzoek. We hebben nu gezegd van, we hebben een bepaald programma. Dat is zoveel vierkante meter. En dat zetten we consistent door in de vergelijking. Hè, van 0 uiteindelijk, scenario 0 tot en met scenario 4. Dus nogmaals, het is zeker zo dat je onder andere door middel van het nieuwe werken ruimte kunt besparen. Maar eigenlijk kun je ook zeggen dat de eisen aan installaties en aan ventilatie en aan klimaat misschien zelfs wel hoger zijn dan in een normale kantoorsituatie. Omdat je gewoon veel meer mensen een hogere dichtheid kunt creëren in een meer open ruimte. Waarbij je dus rekening moet houden met ventilatiefout, tochtklachten, akoestiek in je gebouw. Hè, vergeet het ook niet. Je wordt helemaal gek als je met 20 man in een galmende ruimte zit. Het zijn allemaal dingen die op die manier zelfs nog kostenverhogend zouden kunnen werken als je niet oppast.
Nog één laatste nieuwe vraag van de heer Hof, zo te zien.
Nou, geen vraag, voorzitter, maar een constatering. Ik denk dat de verwachting was bij het verzoek om een nul scenario uit te werken, is dat we significant lager zouden uitkomen. Dat was de veronderstelling in de investeringskosten. En die waarheid, die zien wij hier niet op papier. En dat is volgens mij de enige constatering die we hier kunnen doen.
Dat is correct, denk ik. Mevrouw Braak, nog even, toch?
Ja, ik had nog even een kort vraagje. Heb ik het goed begrepen dat als je nou kiest voor een scenario van complete nieuwbouw, bijvoorbeeld scenario 4, dat je dan geen kosten meer hebt aan de Jan Lichthartstraat, anders dan de normale onderhoudskosten? Of worden daar dan evengoed nog extra investeringen in gedaan voor de periode te overbruggen naar het klaarkomen van de nieuwbouw?
In het scenario van volledig nieuwbouw, als je dat gefaseerd in gaat voeren, dan ga je ook nog investeren in JL4, want dan zit je er nog 10 jaar. Als je ongeveerd gaat voeren, dan zit je er nog 3 jaar en dan doe je nog het broodnodige voor de komende 3 jaar. En dat is een hele kleine investeringspost, dus je investeert er nog wel wat in. Maar na die 3 jaar vertrek je eruit en dan verkoop je het en dan ben je er ook meteen helemaal vanaf. Dan heb je er geen extra kosten meer aan.
Oké, ik heb de indruk dat de vragen beantwoord zijn. Minister?
Ja, ik heb nog een vraag over... Ik blijf die tijdelijke huisvestingskosten vrij hoog vinden, maar voor 2 jaar 2 miljoen. Maar goed, u heeft het uitgezocht. Daarbij uitbreiding de Beek, daar zit op 2,4 miljoen. Ik neem dat de Beek, is dat gerelateerd wat we in fase 1 hebben genoemd, het bestuurlijk centrum. Hè, want dat bedrag komt zo'n beetje overeen met elkaar. Zegt u dan van, nou, we gaan hier allemaal nieuwbouw plegen, is het daarop geënt? Hoe moet ik dat nou zien? Die 2,5 miljoen voor de Beek.
misschien ook nog even de vraag van meneer Ooyevaar meteen achteraan dan in één keer beantwoorden.
Ja, wij zouden graag willen dat, of nee, laat ik het anders stellen. Ik neem zonder meer aan dat u bij de opstelling van de cijfers over de bruto vloeroppervlaktes gebruik gemaakt hebt van het materiaal van RBOI.
Ja, van dat.
Ja, er zit dus zo'n pak achter en RBOI heeft daar in de tijd heel wat op losgelaten. Zijn die cijfers vergelijkbaar? Want ik heb het zelf niet gedaan. Ik heb de bak nog wel liggen. Maar ik had geen zin om al die cijfers met elkaar te gaan vergelijken. Maar ik neem aan dat u dus uitgegaan bent van dezelfde werkplekken die RBOI aangaf toenmaals.
De twee vragen beantwoorden.
Ik hoop dat het een antwoord is op de vierkante meters. Hè. Wij drukken altijd alles uit in bruto vloeroppervlak. Dat is de eenheid waar architecten mee tekenen. En dat is de rekeneenheid waarmee wij rekenen. Dus als het programma zegt van het is 75 of 8000 of voor mij van 10.000 vierkante meter, dan wordt het altijd uitgedrukt in bruto vloeroppervlak. En als het niet zo is, rekenen we dat om naar die eenheid. Dus op die manier blijft het, of is het altijd vergelijkbaar. Ja, en dat is dan gekoppeld aan, in ieder geval aan de geldende normen die er zijn. Hè, hoe die omslagfactoren, et cetera, berekent van een bepaald metrage naar uiteindelijk bruto vloeroppervlak. Want daar wil je, om te rekenen en om te tekenen, wil je altijd daar naartoe.
Dat is goed doorgeëxerceerd met, ja, met de organisatie, dat ze dus straks niet aankomen met, er moeten nog 15 hokjes bij, of er moeten 15 hokjes af. Dat is ook doorgeëxerceerd.
Ja, het programma was er al, hè, dat, voor zover, ja.
De portefeuillehouder.
Volgens mij lopen er wat vragen en antwoorden door elkaar heen, sluit het niet helemaal op elkaar aan. In het oorspronkelijke plan, zoals ik het in de tijd gezien heb, was het aantal, dat is ook met u gecommuniceerd, was het aantal vierkante meters vloeroppervlak was aanmerkelijk hoger dan dat het nu is. He, dus er is een bijstelling naar beneden, heeft er plaatsgevonden. En dat is het aantal, en dan kan meneer De Boer kan het exacte aantal vierkante meters kan hij dat zeggen. Dat aantal, dat is met u afgesproken, dat het uitgangspunt is. He, dus het is al aanmerkelijk lager dan een x-aantal jaar geleden. Dat is waarschijnlijk het rapport waar u op doelt. Klopt, hè? Dus als u de exacte cijfers wil hebben, kijk ik even naar meneer De Boer. Die kan u precies vertellen hoe het zit.
Ja, nou, ongeveer. Dan zou ik alles weer na moeten zoeken. Maar RBOI, dat is een naam die daar eigenlijk niet in voorkomt. We hebben twee onderzoeken gehad. Dat was het BOAG-onderzoek, bedoelt u waarschijnlijk. BOAG, dat is een ander bedrijf. Wat in het begin van 2000, 2001 uitgebreid programma van eisen heeft opgesteld. Maar wel met de inzichten van toen. En ook met het aantal, het verwachte aantal medewerkers wat toen gold. Plus de aantal vierkante meters per medewerker die toen golden. Dat is in de loop der jaren is dat allemaal veranderd, die basisgegevens. We verwachten nu dat we minder personeelsleden moeten huisvesten. We verwachten dat het aantal oppervlakten per medewerker minder is. Hè, ook door dat nieuwe werken bijvoorbeeld. En doordat je dus minder kastruimte nodig hebt en meer computers, zeg maar. Hè. Daar komt het onder andere door. Daar speelt nog doorheen de combinatie met de brandweerkazerne. Die zit ook in die huidige vierkante meters ingevlochten. En dat resulteert in twee getallen die in de rekensessie zijn meegenomen. Spraken we bij ABC of bij BOAG nog van boven de 8000 vierkante meter. Dan zitten we nu bij de gefaseerde modellen zitten we rond de 7600, dacht ik. En bij de niet gefaseerde modellen is het zelfs 7400. Kijk even naar Freek of dat...
Ja, het gaat niet om het gefaseerd zijn, maar om het wel of niet nieuw bouwen. De hergebruiken zijn minder efficiënt.
Ja, en dus meer meters.
Ja, en dus meer meters.
Ja, dus als je het bestaande gebouw gaat hergebruiken, dan zit je met een groter aantal, zeg maar, niet te benutten meters. Meer gangen en in efficiënte indeling. En dat resulteert in een groter gebouw dan wanneer je gaat nieuw bouwen. Dus dat zit ook in die achterliggende cijfers. Als u dat nazoekt, dan zult u bij die hergebruikmodellen, scenario's, zult u een lager getal zien uiteindelijk dan bij de bij de nieuwbouw lager dan bij hergebruik. Omdat je bij nieuwbouw efficiënter kunt werken met zeg maar, te benutten ruimte en restruimte.
Oké, okay, is de...
Maar overigens maken we wel gebruik nog steeds van die BOAG-studie. Daar waar het nog pas, we hebben hem ook aangeleverd aan BBN, daar waar het nog te gebruiken is in deze tijd.
Ik heb hem nog niet
weggehoord. Nee, precies.
Wie spaart je heeft dat. Hè? Ja. ik leid er ook onder. Is de vraag van de heer Snijder beantwoord?
Het bedrag wat opgevoerd is voor de Beek. Dus hier zou het nieuwbouw zijn. Of bestaande bouw, want is het vergelijkbaar met wat het bedrag wat er staat in fase 1? En dat sloeg op elk zo, het bestuurlijk centrum. Dat is een bedrag ongeveer opgevoerd voor 2,5 miljoen. Dat doet u hier hetzelfde. Uitbreidende Beek. En dan komt er nog vervangende installaties. Nou ja, laat maar afronden, ook op 2,5 miljoen. Is dat nou 1-op-1 vergelijkbaar? Want voor de vergelijkbaarheid heeft u dat opgevoerd. We hebben het er nooit over gehad, maar heeft het zo opgevoerd. Dus dan vraag ik me af, waar komt dat nu zo vandaan? Of is het, als je nieuwbouw hier doet, is dat niet veel goedkoper dan die 2,5 miljoen?
Het programma voor het bestuurscentrum zijn het de fractiekamers en die grotere raadzaal te kunnen realiseren. Heb je dus nieuwbouw nodig. En ik heb net al in mijn verhaal gezegd, ja, dat zou je bijna als een soort fictieve nieuwbouw vlek kunnen beschouwen. En op die manier hebben we dat ook uitgerekend. Hè. Hebben we gewoon gezegd van ja, dat is dus nieuwbouw, daar hangen kengetallen aan. En op die manier hebben we die nieuwbouwsituatie voor de Beek. Hè, even los van of het stedenbouwkundig of het binnen het bestemmingsplan, nou, noem het allemaal maar op. Het zijn legio bezwaren wellicht te bedenken. Nou ja, dat is even niet relevant in deze fase. Maar op die manier hebben we daaraan aan gerekend. En meegenomen in het scenario. Ja.
Oké. Okay. Geen prangende, ontbrekende antwoorden meer. Oké, okay. Nou, de indruk is dat er nu die 5 scenario's naast elkaar liggen, dat die op eenzelfde basis gebaseerd zijn en daarmee vergelijkbaar, wat ook bedoeling was. Dat vragen daarover, die daarover rondzongen beantwoord zijn. Je kan natuurlijk op een heel veel meer detailniveau gaan, maar het gaat nu om de grote lijnen, zeg maar. De grote lijnen van de 5 verschillende scenario's. En het gaat nu om de komende tijd om daar een verantwoorde keuze in te maken. De volgende rondje zou ik willen vragen van waar we het net over hadden. Het college heeft een duidelijke voorkeur voor scenario 4. Is het ook duidelijk aan iedereen waarom het college die voorkeur heeft? En de tweede punt is dan van uw fractie, wat denkt die daar voorlopig over, zeg maar? Wat zijn daar de afwegingen van, even in kort, wat is het eerste keuze en wat is eventueel een tweede keuze? Dus kan we even hetzelfde rondje doen, mevrouw Kind?
Voor de fractie van de Partij van de Arbeid is de eerste keuze scenario 4. We hebben er uitgebreid over gehad over het hergebruik van Elkshoven. We vonden de tekeningen en de schetsen van Daad toch ook eigenlijk wel heel erg aanspreken. Maar we hebben toch echt gekozen voor het efficiënt kunnen gebruiken van het gebouw. En daarom zijn we eigenlijk voor scenario 4. En ik heb niet zo de neiging om nu te gaan zeggen wat dan de noodsprong zou moeten zijn. Dat hoeft niet.
Geen noodsprong, oké. Okay. Meneer Oeva.
Ja, bij ons in de fractie riepen de emoties nogal op. Emoties zijn er natuurlijk omdat je toch vindt met elkaar dat een gemeentehuis in de gemeente zelf hoort te staan waar hij functioneert. Dat is één. Daarnaast is er een afspraakverhaal. In het convenant uit 2001 staat rustig dat we 2 gemeentehuizen gingen verkopen en dat het derde gemeentehuis in Bergen de plek zou zijn waar nieuwbouw zou worden gepleegd op iets wat erop leek. Nou, die scenario's hebben we nu gezien. Dus wat dat betreft denk ik dat wij ook inderdaad meegaan met datgene wat mevrouw Kind ook zojuist zei. Scenario 4 komt wat ons betreft het beste uit. We zijn niet zo geschikkelijk geporteerd voor plakwerk. Dus dat je er een schil omheen gaat zetten, dat je gaat proberen om wat op te vangen wat eigenlijk niet op te vangen valt, of met heel veel nadelen. En dus dat is eigenlijk iets wat wel een rol speelt. Daarnaast werd ook in de fractie gezegd dat er eigenlijk sprake moest zijn van een extra kostendrager. In deze scenario's komt dat natuurlijk niet tot uitdrukking. Maar je zou na moeten denken over of je misschien ook andere belangen een plaatsje zou kunnen geven, als er tenminste ruimte voor is. Maak dus vooral ook je bovenste verdieping zo sterk dat er nog eens een keer een verdieping op kan. Er zijn wel mogelijkheden om daar wat over na te denken. En dan tenslotte, ja, we zijn erg benieuwd naar uiteindelijk wat het ons in de begroting allemaal gaat kosten en of we dat kunnen dragen. Maar vooralsnog gaan wij, als we voor de Rolls Royce staan, zei ik net, dan kiezen wij voor 4.
Niet voor de Rolls Royce.
Helder. Er zijn ook andere dure, interessante merken, maar dat is één. De heer Bijl.
Ja, gemeentebelangen die gaan niet voor een Rolls Royce of een Mercedes. Dat is ook een goede auto, maar Volkswagen zijn tegenwoordig ook heel erg goed. En die rijden ook heel erg lang. Wij kijken dus ook heel sterk naar de portemonnee. En we vinden eigenlijk dat het nulscenario is niet realistisch uitgewerkt. Dat zal iedereen onderkennen, denk ik. Zeker als je kijkt.
Wat zegt u nou? Zal iedereen bekennen? Of zo?
Erkennen, ja. Ja,
praat toch voor uzelf, neem ik aan?
Ja, nou ja.
Oké, dank u wel.
Ik zal meerdere medestanders krijgen daarin. En zeker als je denkt dat het 40 jaar daar moet staan. Ik denk niet dat het echt realistisch is. Ik denk dat het meer iets is dat je misschien 10, 15, 20 jaar daar moet zitten. Om te weten welke omvang de gemeente gaat krijgen. Of welke taken de gemeente moet uitvoeren in het kantoor.
Even interromperen. Want de bedoeling was dat de scenario's vergelijkbaar waren. En daar hebben we ook op aangedrongen dat we dezelfde grondslag ervoor zouden nemen. Dus daarom is het 40 jaar geworden. Als u nu zegt van ja, er zijn binnen het scenario 0 nog een aantal varianten. Dat is waar, maar daar hebben we dan de sterrenwichelaar voor nodig. Om te kijken welke varianten we dan nog zouden moeten gaan uitrekenen.
Je kan voor een bedrijfsgebouw ook uitgaan dat een levensduur van 20 jaar realistisch is en dat je na 20 jaar dat er een functiewijziging is in een utiliteitsgebouw. Dat is heel gebruikelijk. Dat wordt bij de kantoren wordt het vaak gedaan.
Voorzitter, ik heb er toch wat problemen mee met wat meneer Bijl zegt. We geven een opdracht aan bureau BNN, BBN, sorry. En vervolgens zegt u dat neem ik eigenlijk niet serieus. Dat zal iedereen onderkennen. Dat vind ik eigenlijk bijna een belediging.
Ik vind het niet serieus. Als je ziet wat er geïnvesteerd gaat worden, het hele gebouw uitgebeld wordt. Terwijl als je normaal zou zeggen, het gebouw gaat nog 20 jaar mee. En dat zal waarschijnlijk het goedkoopste zijn om het dan op dat moment inderdaad helemaal te renoveren of te slopen. En dan denk ik, ja, voor zo'n oud gebouw ga je dat doen. En dat ga je nu niet helemaal faceliften. Dat lijkt mij een beetje onzinnig. Ook de Beek, ik heb het hier voor me, het programma van IJzer, is qua BVO is het 1270 vierkante meter. We hebben nu 500 vierkante meter hier al boven. Dus als je er dan 1000 vierkante meter bij wil bouwen, dat lijkt me toch een beetje overdreven. Er zijn ook andere mogelijkheden. Maar ik wil er verder niet op ingaan. Want ik denk ook niet dat we voldoende medestanders krijgen. Als het portemonnee het toestaat, dan zouden wij toch als eerste willen opteren voor scenario 2. Waarbij dus het huidige gebouw blijft bestaan. Dat huidige gebouw heeft wel zo zijn nadelen. Maar weet wel, het huidige gebouw is maar 1/3 van het benodigde vloeroppervlak. Dus 2/3, wat nieuw gebouwd wordt, is optimaal. En dan denken wij niet aan nieuwbouw zoals door Daad is gedacht met al die longen eraan. Maar wij denken aan een uitbreiding die gekoppeld is aan het bestaande gebouw, maar dan ook heel flexibel is en dat later eventueel afgestoten kan worden of andere functies kan gaan krijgen. Dus dan zouden we voor optie 2 kiezen, mede omdat daarbij het huidige gebouw blijft bestaan. Wij vinden dat wij een voorbeeldfunctie hebben voor de gemeenschap. Je gaat met je, met je erfgoed ga je goed om en je gaat niet alles slopen. We hebben een enorme hekel aan dat de gebouwen die toch architectonisch goed zijn, dat die gesloopt gaan worden. We hebben bij het Verenigpark ook zo'n voorbeeld gehad. Daar zijn we allemaal tegen geageerd en dan gaan we zelf het verkeerde voorbeeld geven. Ook qua duurzaamheid is het natuurlijk gewoon niet te verkopen dat je net gaat slopen. Dat is door daad is dat ook heel nadrukkelijk naar voren gebracht. Dat het best mogelijk is om juist oudere gebouwen dus een herziene functie te geven.
Oké, okay, dank u wel. Maak eerst het rondje even af. Meneer Snijder,
Wat ons betreft, als je uit zakelijke overwegingen naar het geheel kijkt en de geringe verschillen tussen de diverse scenario's, dan moet je toch ook een pragmatische benadering kiezen en dan zou je voor scenario 4 ook moeten gaan. Alleen het komt wel op een heel ongelukkig moment in verband met de crisis en, en de financiën. Dus het is de vraag of het maar haalbaar is. Alleen zoals het is uitgewerkt, zoals het neergezet en zoals we het hebben kunnen vergelijken met elkaar, denken we dat het de enige verstandige keuze is en dat we er wel de verplichting hebben ook aan de ambtelijke organisatie om die goed te huisvesten. Er mocht er dus financieel dat we dus echt niet kunnen maken, hè, want daar kunnen we ook nog in komen, dan zou misschien een noodscenario nog eens bekeken kunnen worden, hè, wat niet de optie is van de portefeuille houden, en dat snap ik ook wel heel goed, maar als er op een gegeven moment een noodsituatie ontstaat dat je het financieel niet kan, dan moet je misschien toch wel over de Martin Luther Kingweg in gebouwen kijken die er al wel staan, die wel verhuurd kunnen worden, die helemaal aangepast zijn aan deze tijd. Maar ik heb niemand gehoord die daarvoor op dit moment voor is. Maar goed, we zijn wel een beetje aan het verkennen op grond van de scenario's die er nu liggen. Maar ik breng het alleen maar even in als een noodscenario. Dus niet dat we zeggen dat we meteen naartoe rennen. Maar als de financiën dat van ons vragen, zullen we dat waarschijnlijk toch eens even serieus moeten bekijken.
Verstandig woorden, dank u wel. VVD, meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. In principe kiest onze fractie voor scenario 4. En we zijn net als de CDA, de heer Ooyevaar, ook voor het zoeken naar andere kostendragers. We denken dan bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de supermarkt op de Binnenhof. De voordelen daarvan hoef ik niet te schetsen, denk ik. De bibliotheek of eventuele andere gegadigden. Volgens ons is er op die plek nog ruimte genoeg om een en ander voor elkaar te scharrelen. Om het zo maar eens te zeggen.
We blijven bij de Albert Heijn producten, begrijp ik.
Dank u wel, voorzitter. Oh, was je klaar?
gaat u gewoon.
Dank u wel. Wij hebben het net al door laten schemen. Wij zijn voor scenario 4. Wij vinden dat als je nou overgaat tot de bouw van een nieuw gemeentehuis, dat je ook een modern, goed geoutilleerd gebouw neer moet zetten, wat echt, bij wijze van spreken, 40 jaar vooruit kan. Mocht het komen door dat er een herindeling komt, dat je er maar 20 jaar in zit, dan heb je in ieder geval, als je voor scenario 4 kiest, heb je wel een object wat je gewoon vrij modern nog kan verkopen. Terwijl als je gaat knutselen aan het bestaande gebouw, wat een prachtig ontwerp is, wat vast heel veel gefotografeerd is, wat erfgoed geworden is, maar wat erfgoed blijft omdat het ook in de gedachten zit, ga ik ervan uit dat er bij scenario 4 ook een heel mooi architectonisch ontwerp komt, wat dan weer gewoon mooi het pronkplaatje van de gemeente gaat worden. Maar we zitten toch wel met een maar. Want wij hebben binnen de fractie besproken, we hebben meer wensen op ons lijstje. We willen iets met de blinker, we willen een sportvoorziening in Egmond de Zee. En we willen een gemeentehuis, dat zijn de highlights. En dan kun je ook nog zeggen, van nou dan halen we nog grondbedrijfkosten en weet ik veel wat je er allemaal bij haalt. Maar dat zijn voor ons de drie hoofdpunten. Nu staat dat 2 februari zou er dan een raadsvoorstel zijn. Wat zijn nu de consequenties als je 2 februari ja zegt tegen scenario 4? Wat zijn dan de consequenties voor de ontwikkeling van de Blinkert en eventueel de sportvoorziening in Egmond aan Zee? Hebben we daar dan nog geld voor? Dus dat is eigenlijk onze vraag. Mocht het zo zijn dat je dan voor een keuze gezet wordt, dan hebben we zoiets, dan willen we graag onderzocht zien van hoe lang je dan eigenlijk nog zou moeten blijven zitten in de oude situatie, om op een gegeven moment te zeggen van, en dan gaan we nu, zijn we toe aan scenario 4. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben.
Voorzitter, mag ik hierop reageren alsjeblieft?
Meneer Hoofd, ja, ga er gewoon.
Want ik begrijp de bijdrage van collega Braak. En toch vind ik het moeilijk om die zaken aan elkaar te knopen, voor mijn gevoel. Omdat nieuw beleid en noodzakelijke huisvesting volgens mij 2 verschillende dingen zijn. Die niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Ik snap ik snap uw overweging. Ik snap ook de discussie binnen uw fractie. Want wij hebben het daar ook over gehad. En toch denken wij nieuwe huisvesting niet op één hoop mag worden geveegd met het wensenlijstje van bijvoorbeeld wat er in een coalitieprogramma staat.
Ja hoor.
Het is niet zozeer omdat het in het coalitieprogramma staat. Het gaat er meer om dat op een gegeven moment als je er door de inwoners op aangesproken wordt. En die weten dat er gedacht wordt over een Blinkert en over een sportvoorziening. En je zegt van ja, maar weet je, dat kan eigenlijk niet. Want we hebben het in het gemeentehuis gestoken. Hoe maak je dan die bevolking, hoe leg je het uit aan je bevolking? Van nou, we kiezen wel voor een nieuw gemeentehuis. En niet voor jullie voorziening van de Blinkert of van de dit of van de dat. En misschien is het wel helemaal niet nodig. Omdat de geldstromen op de een of andere manier allemaal anders lopen met subsidies. Maar ik wil gewoon weten wat eventueel de consequenties zijn.
Oké. Misschien dat de portefeuillehouder daar zo nog iets over kan zeggen. Interessant is dat er toch een vrij breed draagvlak voor hier is ontstaan. Ik nog wel een los puntje naar aanleiding van de opmerking van de heer Bijlnet. Of het scenario 0 nu wel of niet goed is uitgevoerd, dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. De heer Bijl die vond van niet, dat was duidelijk. Welke andere mensen vinden dat het scenario 0 niet goed is uitgewerkt zoals het nu ligt? Oké, dan is het alleen de heer Bijl.
Er zullen altijd vragen blijven waarom er cijfers bediscussieerbaar zijn. Of waardoor er andere invalshoeken zijn. En ik ken de heer Bijl als een zeer gedegen cijferaar die zeer te degen zijn werk doet. Alleen, wat ik ook daarvoor heb gezet, er is een tendens waarneembaar waarbij het significant lagere prijsverschil wat we hadden verwacht niet is gerealiseerd. En dat is wat ons betreft wat er is aangetoond. Ja.
Mijn microfoon stond aan, excuses. Ik sluit er weer aan, het gaat om de hoofdlijnen nu. En bij wijze van spreken een miljoen minder in scenario 0, dat maakt voor de besluitvorming niet uit. Hennebel?
Nee, ik wil toch even reageren. Ik wil niet zeggen dat de cijfers verkeerd zijn. Ik wil alleen zeggen dat als je dus als uitgangspunt neemt dat het arbotechnisch moet worden aangepast aan die eisen die er te stellen zijn volgens de arbo. Zo had ik een antwoord verwacht. Dan had je, zoals nu is uitgerekend, wordt een als het ware een nieuw gebouw met nog bepaalde beperkingen. En in wezen is het een gebouw wat al ruim 20 jaar oud is. En dan had je gewoon kunnen stellen, nou dan gaat het nog 20 jaar mee. En dan krijg je dus toch een situatie waar je naar nieuwbouw moet gaan kijken. En als je dat doet, dan krijg je een heel ander kostenplaatje. Want dan hoef je dus ook die tijdelijke huisvesting niet te doen. Want ik vind het een crime hoor, die tijdelijke huisvesting. Dat wil ik de ambtenaren ook niet aandoen, dat soort zaken. Ook die kosten van de beek, zoals die hier staan. Ja, dat op een inventieve manier zou je ook belangrijke kosten kunnen besparen. En ook die, en daarom vroeg ik de hele tijd, van wat zijn nou die renovatiekosten, wat het verschil wat je gaat doen in scenario 1 en 3 ten opzichte van 0, dat is mij ook nog steeds niet duidelijk geworden. Dus ik denk ergens, nou misschien zal het nog iets meer zijn dan die 2 miljoen zoals het nu in fase 1 en 3 zijn, maar dat zal nooit die 7 miljoen bijna gaan worden zoals het er nu staat. Dus ja, als je iets wil of dat je de portemonnee niet het toelaat, dan had je scenario 0 ook op een andere manier kunnen invullen. En het voldoet niet aan de perceptie of de verwachting die ik had met de vraagstelling.
Oké, alles gezegd. Misschien dat... zijn er nog antwoorden die zijn blijven liggen?
Nog even reagerend op dat verhaal. Ik blijf maar zeggen, ik weet niet of ik het überhaupt al gezegd heb, maar bij deze dan toch, dat het uiteindelijk het doel is van deze opdracht om de scenario's vergelijkbaar te maken. Van 1 tot en met 4 in eerste instantie en aanvullend daarop scenario 0. En wat je dan moet doen is gewoon de uitgangspunten helder maken en vergelijkbaar maken. En je kunt misschien nog wel 10 varianten verzinnen hoor, qua renovatieniveaus en dergelijke. Hè. Dat kan. Ik bedoel, als je met je verstand door het gebouw loopt, dan kun je bewijs van aanwijzen wat je wel en niet zou willen doen. Maar dit is wel een onderzoek op hoofdlijnen geweest, waarbij wij getracht hebben om het allemaal zo praktisch en pragmatisch mogelijk in te steken. En echt serieus te kijken wat nou realistisch is en wat niet. En als je dan zegt, van, nou, scenario 0 weer vergelijkbaar maken met de andere scenario's, dan moet je forsere ingrepen plegen om daadwerkelijk die vergelijking te kunnen doen. Als je dat niet doet, als je dat glas laat zitten en de kozijnen laat zitten, dan krijg je feitelijk ook een kwalitatief heel scheef beeld in uiteindelijk je resultaat en in je vergelijking van die scenario's. Dus ik vind wel, als ik dat mag zeggen hier, dat je wel dat doel, van deze opdracht goed voor ogen moet houden. En dat als er een keuze gemaakt is, dat je uiteindelijk dan heel strikt gaat kijken naar je programma, hè, en naar je visie als gemeente. Op wat wil ik nou met dat gemeentehuis? Wil ik daar inderdaad een winkel in of een bibliotheek en misschien zelfs een theater, hè, noem maar wat. Een paar dingen. Uiteraard ook in combinatie met de brandweer. Visie op duurzaamheid heb ik ook al eerder in de presentatie genoemd. Dat zijn allemaal dingen die verder uitgewerkt moeten worden. Geldt ook voor uitstraling en dat geldt ook voor het nieuwe werken. Dat zijn zo 4 thema's die ik hier bedenk. Aan de hand waarvan je dus het programma van eisen verder kunt uitwerken. Maar nogmaals, dat zijn stappen die je hierna zet. En die je niet moet vermengen in dit scenarioonderzoek. Want dat had een ander doel.
Helder verhaal wat mij betreft.
Nog één, kijk, één laatste. Het is net als met een auto, laat ik zo zeggen, die heeft een bepaalde levensduur. En dan ga je dus niet, als je een oude auto hebt van 5 jaar, dan ga je niet zeggen, hij moet nog 10 jaar mee, dus ik ga hem weer helemaal opknappen. Dat hij dus, dan, dat hij 15 jaar oud wordt, want dan ben je gewoon verkeerd aan het investeren. En hetzelfde geldt met een gebouw van een bepaalde leeftijd. Als je dus dat opknapt, of een tussenrenovatie geeft, waardoor de levensduur nog 20 jaar mee kan, daarna ga je om het vergelijkbare scenario te maken, daarna zet je dus inderdaad een nieuwbouwplan zet je daarop. En die afschrijving is dan weer voor langere tijd, dat weet wel, dan ga je naar 60 jaar toe in wezen, maar dat kap je dan af bij die 40 jaar of die 20 jaar van dat die nieuwbouw is afgeschreven. En dan de afschrijving laat je wel doorlopen, want de restwaarde moet je natuurlijk wel dan meenemen, anders zou het verkeerd zijn. En dan krijg je dus een duidelijk en een verklaarbaar scenario, en dat heb ik gemist.
Voorzitter, maar dan hebben we toch niet dezelfde uitgangspunten? Dat is de basis, dat is de basis van deze scenario. Zo hebben we met elkaar de vorige keer een soort van opdracht bedacht. En nu, ja, zoekt u een andere oplossing. Dus ik denk dat we er gewoon over op moeten houden. Maar...
Precies. Ja, we hebben, ja, wat ik zag ook, we hebben die scenario's, die zijn onder één noemer gebracht. Dat heeft zijn voordelen, namelijk dat je met elkaar kan vergelijken. Het heeft een nadelen dat je namelijk alle andere permutaties die er zijn van mogelijkheden, dat je die allemaal niet bekijkt. Het gaat nu om de hoofdlijnen. Dus welke hoofdlijn gaan we uitzetten? Nou, ik denk dat, dat daar nu een brede draagvlak voor gekomen is. En dat daarna nog allerlei detailvragen uitgewerkt moeten worden van subscenario's. Nou, dat is mij in ieder geval ook duidelijk. En dat gaat ook gebeuren, mag ik aannemen. Ik kan niet zoveel levens duren van dingen, zeg maar. Dat ga ik niet doen. De portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is, er is nog een sheet met een planning, dat u die zo nog even te zien krijgt. Wat ik in ieder geval zal doen als portefeuillehouder meenemen vanuit deze tijdelijke commissie, dat er een ruime meerderheid is voor scenario 4. Op één partij na, gemeentebelangen, dat alle andere fracties zeggen wij gaan voor scenario 4. Dat neem ik mee terug naar het college, met uiteraard alle kanttekeningen die er door u geplaatst zijn. Want die kanttekeningen die plaatst het college net zo goed. Natuurlijk moeten we straks kijken, meneer Half zei wel van ja, je moet een huisvesting moet je niet op dezelfde schaal zetten als voorzieningen voor nieuw beleid. Ik denk dat dat een politieke discussie is, dat we die nu hier wat mij betreft niet moeten voeren. Maar uiteraard is het zo, dat heb ik ook al bij een eerdere commissiebijeenkomst heb ik gezegd, we moeten natuurlijk straks wel gaan kijken in 2012, hoe kunnen we ons geld uitgeven, hoe zetten we het weg, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet realiseren. En dat is een politiek besluitvorming, die uiteraard wij met elkaar volgend jaar gaan doen. Maar het is, ik stel het wel heel erg op prijs, en daar ben ik ook eerlijk in, dat ik scenario 4 onder de arm mee kan nemen naar het college. En u zei net, meneer Bijl, van ja, we moeten de ambtenaren niet aandoen. U zei iets over tijdelijke huisvesting. Dan dacht ik, ja, 10 jaar geleden is gezegd bij de fusie dat de tijdelijke huisvesting voor slechts 3 jaar zou zijn. Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van de nieuwe gemeente Bergen, waarin ambtenaren al 10 jaar lang in een tijdelijke huisvesting zitten die de schoonheidsprijs niet verdient. Maar dat wou ik nog even plaatsen, die opmerking. Maar nogmaals, de afweging vindt natuurlijk met elkaar plaats. Begin volgend jaar. En dan moeten we ook gaan kijken hoe we dat bij perspectief met elkaar gaan afspreken. Dus er komt een traject komt eraan. En natuurlijk is het zo, mevrouw Braak, dat we met elkaar natuurlijk moeten gaan kijken. Wij zijn ook voor integraal beleid. Maar er zal wel een oplossing moeten komen voor de huisvesting en voor de brandweerkazerne. Dus daar is een duidelijke uitspraak over gedaan. En de afweging komt straks bij perspectiefnota. Dan zullen we dat met elkaar gaan bediscussiëren, lijkt mij. Voorzitter, als ik dan nog mag vragen dat er planning nog even getoond kan worden, dan is dat voor iedereen ook helder. Dank u wel.
En ik begrijp dat u het 10-jarig gebruik van de JL4 wel gaat vieren, dat zei u net.
Ik vier het elke dag.
Ik wil even wat begeleidende tekst bij uitspreken. Kort op verzoek. 9 november, dat is vandaag dus, standpunt aangeven richting college. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. Dan november, december, dan gaan we verder met het voorbereiden van het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Op 20 december is dan het collegebehandeling van het raadsvoorstel. Dat is dan 3 januari is nog een reservedatum. Je weet nooit rond de kerst en nieuwjaar hoe het zit. 5 januari moeten de stukken verstuurd worden naar de commissie Nieuw Gemeentehuis. Deze commissie dus, die vergadert het daar weer over op 19 januari. Maar dan in een andere rol. Dan is de rol eigenlijk het voorbereiden van de raadsbehandeling. Nu was het nog adviseren richting college of medegeven van een mening. Maar dan is het duidelijk, het stuk ligt er dan. En dat wordt dan behandeld in deze commissie en niet in de ARC bijvoorbeeld. Hè, omdat deze commissie dezelfde status heeft op dat punt. Dat wordt dan behandeld op 2 februari in de raadsvergadering. Dan is er een besluit over het scenario. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we van februari tot mei gaan we het gekozen scenario uitwerken. Dus het PVE, dat staat voor het programma van eisen. We gaan ook het bestemmingsplan al opstarten. Dat kunnen we nog doen met het budget wat op dit moment beschikbaar is gesteld voor de voorbereiding van deze planvorming. Dan is er in juni 2012, dan krijgen we de najaarsnota en de perspectiefnota 2013. En daarin komt de vertaling van de eerste schijf van de kosten die gemoeid zijn met het scenario. En dan in de meerjarenraming, die dus daar ook onderdeel van is en ook in november dan wordt vastgesteld, komen dan de doorrekeningen voor de volgende jaren. Dus dan is pas helder van wat de exacte kosten zijn. En natuurlijk gaan we bij dat programma van eisen heel zuinig te werk en proberen we aantal vierkante meters waar u het over had, meneer Ooyevaar, om dat nog verder terug te brengen, zo efficiënt mogelijk gebouw neer te zetten. Rekening houden met dat nieuwe werken, wat ook soms 10-15% reductie geeft, is ervaringsgetal bij andere gemeentes. Synergie met de brandweer. Enfin, dan krijg je al een soort ontwerpfase. Waarbij je duidelijk ook in overleg met het personeel. Vanavond is ook Daphne aanwezig als voorzitter van de OR. Die heeft zich ook al geroerd. En zeggen we, ja, mogen wij daar ook over meepraten? Natuurlijk. Die ronde die gaan we dan ook doen. En dat is dus het traject wat tot aan november 2012 voor ons voor ogen staat.
Oké, dat is... Het is een mooie lange termijn planning. Wie heeft hier nog vragen over de planning? Jawel.
Ja, we vinden het de volgorde eerst kijken van wat het over meerjarenperspectief, wat het gaat kosten, of je dat in je begroting op kan nemen. En daarna pas het startschot geven van het programma van eisen maken. En nu hebben we het startschot al gegeven en dan worden we geconfronteerd met de uitgaven. Zeker wel. Maar pas in juni komt in perspectiefnota en het meerjarenverhaal komt pas in de begrotingsbehandeling.
Ja, dat is waar, denk ik. Misschien dat de portefeuille daar nog iets over wil zeggen.
Ja, volgens mij wil ik daar nog iets over zeggen. De volgorde, als ik het puur project- en procesmatig bekijk, is het wel van belang om te weten wat je wil. Hè? Heel simpel gezegd. Dus je moet wel een programma van eisen opstellen. Om je ruimtebehoeften te bepalen en uiteindelijk ook alles wat je in het gebouw wil gaan voorzien, ook weer die installaties. En voor ons is dat als bureau altijd de basis om ook een programmaraming te maken en uiteindelijk dat weer te toetsen aan het beschikbare budget. En dan ook het liefst heel sterk sturen en kijken naar de jaarlast, dus de investerings raming vertalen via de exploitatiekosten naar een jaarlast voor de gemeente en het op die manier in de begroting van aan de begroting van de gemeente te toetsen. En dat is de koninklijke route die wij altijd bewandelen.
Oké. Volgens mij kunnen wij. Wat zeg je?
Mag ik reageren? Nou, ik vind het heel correct, laat ik zo zeggen, dat je dus eerst je kaders gaat stellen. Het is de initiatieffase waar we nu in zitten. En dat je je kaders gaat stellen ten aanzien van je budget, wat je hebt. Maar het is niet zo dat dan de jaarlijkse lasten dan maar een afgeleide gaan worden. Het is, bij de gemeente is het meer een redenatie andersom. Het is wat kunnen we betalen, laat ik zo zeggen. En dat stem je dan af op wat je dus gaat laten bouwen. Dat is gewoon zo. Het is niet. Als je een huis gaat laten bouwen, ga je ook eerst kijken wat kan ik financieren aan hypotheken. Dan ga je niet zeggen van ik wil het zo groot hebben. Dat kan niet.
Dat zijn gewoon andere invalshoeken. Ja, oké. Dat kun je constateren.
Oké. Ik denk dat we het hier mee moeten afronden. Het is duidelijk wat u zegt, maar het is. De mening wordt niet gedeeld. Ja, nog één laatste vraag dan.
Kijk, want wat meneer Daan zegt, wordt de indruk gewekt van ja, dan zet je misschien iets groots neer of wat dan ook. Nou, ik ga ervan uit dat er iets wordt neergezet wat we nodig hebben, wat aan de minimale eisen voldoet, misschien met een plusje erbij. Nou, alleen die plusjes die erbij zitten, daar kun je het misschien nog eens over gaan hebben. Maar het wordt niet zo dat er een paleis op de Dam wordt neergezet in onze gemeente. Dus ik ga ervan uit, er wordt een heel reëel gebouw neergezet. En dan gaan we kijken als dat staat en die offerte er eigenlijk ligt. Want zo zie ik het dan. Ja, kunnen we dat betalen? En als we niet kunnen betalen, dan hebben we misschien een noodscenario. Nou, dat zien we dan wel weer.
Oké. Nog één toelichting van de BBN?
Toch nog even kort ingaan op de vervolgfase. Ik noem steeds al een soort visiefase als onderdeel van de voortzetting van de initiatief CQ definitiefase. Ik denk dat het heel goed zal zijn in de te nemen stappen om inderdaad die visie als gemeente te ontwikkelen. Om gewoon voor jezelf te bepalen welke kant gaan we op aan de hand van een aantal thema's. Hè. Dus duurzaamheid, maar ook uitstraling en architectonische vormgeving. Daar kun je best iets over zeggen zonder dat al in kleuren en geuren uit te schrijven. Dat geldt ook voor de positie van het gemeentehuis in de maatschappij. Dat is je dienstverleningsconcept. Dat zijn misschien aanvullende functies als een bibliotheek en misschien een kunstencentrum of een supermarkt, commerciële functies, noem het maar op. Ik had er nog één. Het nieuwe werken, ja. Ook zo'n ding, hè. Ook dat is iets waar wil je naartoe als gemeente? Geldt voor je ambtelijke organisatie, maar dat geldt ook voor het bestuur. Hey, hoe gaan wij nou om met het nieuwe werken straks? En als je dat goed fundeert en goed definieert voor jezelf, misschien dat deze commissie daar een heel goede functie in zou kunnen vervullen, zeg ik op voorhand, maar heb je een goede basis voor je programma van eisen. En dan maak je je stappen heel voorzichtig en heel genuanceerd naar de afronding van wat wil ik en kan ik het betalen. Dus dat wilde ik nog even aanvullen.
Oké, goed plan. Iedereen het huiswerk zou te horen. Als er verder geen prangende vragen meer zijn, zou ik het willen afronden. Nog één hele prangende vraag van meneer Half. Okay.
Even een opmerking, want en dat sluit toch nog een beetje aan bij de opmerking die ik in de richting van mevrouw Bruin gaf. Maar die ik nu ook hoor op verschillende plekken. Waarom wil ik dat onderscheid maken tussen nieuw beleid en dit gemeentehuis? Wij hebben ook de plicht om goed werkgeverschap te betrachten. En goed werkgeverschap houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting voor onze medewerkers. Ik heb zelf jarenlang in een aantal van die prachtige barakken gezeten. Waarvan men ook wel van mening was dat we dat 10 of 15 jaar konden volhouden, et cetera. Plots kwam er een nieuw gebouw en wat gebeurde? De arbeidsproductiviteit vloog omhoog, het ziekteverzuim daalde. Allerlei neveneffecten die je niet hebt, of die je niet had, bij de oude situatie. En ik geloof heilig in goed werkgeverschap. En ik vind dat het een van de elementen is van goed werkgeverschap. Goede huisvesting.
Mag ik daar iets aan toevoegen? Sorry, voorzitter.
Ja, gaat u gang.
Ik ben in de veronderstelling dat we dat gemeentehuis niet alleen neerzetten voor het personeel, maar juist voor de inwoners van Bergen. Het is hun gemeentehuis. Dus, toch?
Dat zijn zo'n mooie woorden zo aan het eind van deze discussie. Mevrouw Braak, nog meer mooie woorden.
Nou, ik wilde heel even reageren op meneer Half, want natuurlijk vinden wij het van groot belang. En natuurlijk vinden wij dat iedere medewerker heel goed moet werken. Maar aan de andere kant willen wij ook graag het verhaal transparant hebben, zodat je ook uit kunt leggen aan de bevolking waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat is het.
Ik heb het idee dat dat aan de portefeuillehouder bijzonder goed duidelijk is. En dat hij dat uitstekend kan meenemen. Ik wil u allemaal bedanken voor de inspanningen de afgelopen periode weer. En we zien elkaar 19 januari. En daarmee wou ik het maar afsluiten. Dank u.